Zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 32 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 32, de eerste drie versen. Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. En aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij. En nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing te beginnen in Romeinen 4, vers 1 tot 8. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. En zeggende zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonde bedekt zijn. En zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. En dan gaat het verder in hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zou mogelijk iemand ook bestaan sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Maar niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, en veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigheid gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de zere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dit zijn altijd hoofdstukken die nauwelijks verstaan zijn door de eeuwen heen. En ook degene die het mogen verstaan. Ach, die kennis des geloofs is niet volmaakt, hoewel de volmaakte gerechtigheid van Christus omhelst wordt door het geloof. Wat moet ook uw volk daarin onderwezen worden? En als het goed is, begeren ze ook daarin onderwezen te worden, want hier gaat het over het fundament der zaligheid. En als het begin niet goed is, dan is het einde ook niet goed. Ook dat we ons niet zouden laten leiden door gevoeligheden of door wat de mens allemaal denkt, want daaruit bestaat de theologie van vandaag, wat in feite geen theologie genoemd kan worden. Dat is hoe mensen erover denken, hoe mensen leven, hoe ze het in de praktijk invullen. Dat wordt dan de leidraad. Ach, mocht gij ons van die doodzonde bewaren, want dat is niks anders dan een overtreding van de leer van Christus. En die overtreedt en niet blijft in zijn leer, die heeft God niet. Heere, o, gij mag het ons in ons hart leggen. En dat we het niet met ons verstand zouden besluiten, maar dat we het met ons hart zouden geloven. Want ach, dat verstand, dat staat altijd maar in de weg. Het verstand laat na het ware weldoen Gods op te merken. Maar het geloof mag het verstaan. Het geloof mag het omhelzen. Het geloof mag het aannemen. Heere, mag Gij de zon onder ons werken. En naar de orde des Heilige Geestes, dat we het mogen verstaan naar de zin en mening van uw dierbare geest. Paulus houdt er geen mening op na, maar hij predikt ons de zin en mening van de Heilige Geest. Het is alles geïnspireerde en geautoriseerde waarheid. Een gezaghebbend van eeuwigheid tot amen. Hier ook. Mag gij het ook de kinderen leren, want ook de kleine kinderen, als ze tot bekering komen, worden gerechtvaardigd door het geloof. En dat verstaan ervan is absoluut noodzakelijk, want het geloof is kennen, toestemmen en vertrouwen. Heren, wat is er allemaal van gemaakt in onze dagen? Ach, bewaar ons toch voor afwijkingen. Want ook hebben soms uw knechten verkeerde uitspraken gedaan. En ach, er is geen licht zo groot of er is wel een schaduwzijde. Er is maar één licht zonder schaduwzijde. Dat is de zonne der gerechtigheid, de zonne Gods. O, mag dan hij de eer ontvangen die hij zo eeuwig waardig is. En die hij verworven heeft door zijn zoenbloed te geven tot rechtvaardigheid van zondaren. Gestorven om onze zonde, opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Hier mag het alles in de toepassing gekend worden, want als we dit willen besluiten met ons verstand, dat eindigt in de dood. Maar mag gij het ons in ons hart leggen, want veel meer gerechtvaardigd zijn we door zijn bloed. Ook daar hebben we de oorzaak en de grond der zaligheid. En wat wordt alles uit elkaar getrokken in onze dagen of op één hoop gegooid? De dingen worden vereenzelvigd die uw woord onderscheidt. Bewaar ons toch voor dat bedrog. Want de mens bedriegt zichzelf. We leven van nature in een ontzaglijke droomwereld. En na ontvangen genade kunnen we er zo bevangen mee zijn. Heere, verlos ons van die bevangenheid. Het is allemaal rooms. Maar doe ons wandelen. Doe ons onze voetstappen zetten in uw treden. Zet mijn treden in uw sporen, dat mijn voet niet uit zal glijden. Want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Heere, dat geheim der zaligheid, gij laat het ons nog prediken. Uw woord verkondigt het nog. Opdat wij er in dit korte leven acht op zouden slaan. Opdat wij u zouden smeken om dat hemelse onderwijs, om die waarachtige wedergeboorte bekering. Och, en als we de wereld ten onder zien gaan, en dat komt vanwege onze diepe val in Adam, want door één is de zonde in de wereld gekomen tot alle mensen en tot verdoemenis. We hebben het net opgelezen. En daaruit moeten we gered worden. Uit die put waar we onszelf moed en vrijwillig hebben ingestort. Heren, ook kom er zelf nog aan te pas. Gedenk de weduwe en de wezen. De eenzame, de zieke, de daklozen. De armen. Deze wereld vol met ellende. Oh, dat we het werkelijk zouden mogen ontdekken. Hoe ellendig wij geworden zijn. Door onze val in Adam. Hoe uitlandig we geworden zijn. Want ach, een mens, zijn gedachten zijn zo oppervlakkig. Zo oppervlakkig als een zeilboot. Maar mocht gij ons die doordenking des Heilige Geestes schenken. Omdat we het ook het merg ervan zouden mogen smaken. Smaakt en ziet dat de Heere goed is voor al bederfers. Voor goddelozen, want gij zijt te zijne tijd door Heer Jezus Christus voor de goddelozen gestorven. Wat een geheimenis, wat een proclamatie. Uitverkiezing, het is ook uitverkiezing. Daar heb gij de verwerving aan de dag gelegd, die gij ook toepast. Aan verloren zien, Heer, mocht het ook deze uren gebeuren. Leid ons in uw waarheid. Want uw woord is de waarheid. Het is een gezaghebbende waarheid. En alle menselijke meningen moeten daarvoor vallen. Want de mens doet niet mee in die oorzaak der zaligheid, in dat fundament der zaligheid. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Van de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste moslim is. Kom over en help in. Bevat ons bij de rechterhand. Leg ons de woorden in de mond en de zaak in het hart. Om Jezus willen aan. Geliefde, ja, dat gaat eraan vooraf. Romeinen 4 en Romeinen 5. Die hele Romeinenbrief is één geheel. En dat moet ook als één geheel gelezen, gepreekt en verstaan worden. Hier begint een apostel. We hebben die eerste acht versen van het vierde hoofdstuk. En we kunnen natuurlijk ook ons beperken tot dat vierde hoofdstuk, want er staat wel zoveel in wat betreft de rechtvaardigheid des geloofs. En dan klaart Paulus dat uit. We hebben in Romeinen 5 vers 6 de verwerving. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En we hebben in vers 5 van Romeinen 4 de toepassing, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Hoe moeten we dat alles verstaan als wij in Christus geloven? Dan verstaan we er in ieder geval iets van. Dan is dat geen onbekende waarheid. Want wij worden niet als begerige mensen gerechtvaardigd. Begerig, dat staat in het kader van die werkt. Want dan zou het een werk zijn waardoor wij gerechtvaardigd zijn. Daarom is die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen zo essentieel. En absoluut noodzakelijk te verstaan en te kennen. Geen begerige mensen, geen gelovige mensen, dat neemt God allemaal niet in aanmerking ten aanzien van de rechtvaardigmaking des geloofs. En nochtans is het door het geloof. Maar hier staat duidelijk, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, want hij is ook te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En dat wordt nooit anders. Wij kunnen God alleen maar dienen als goddeloze. En als gerechtvaardigde goddeloze. En als je boven die inleving, en we hebben u vorige keer uit Romeinen 7 en een stukje van uit 8 gepredikt. Uit Romeinen 7 vers 14, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als je daarboven uitgroeit, dan ben je een farizeeër. Ja, dat moet ik echt zeggen. En Gods volk, die ontdekt dat geregeld, dat het farizeese bloed door onze aderen stroomt. Ze zijn er wel aan gestorven, maar om dat te verstaan, gedoopt, begraven en opgestaan, gedoopt in de dood van Christus, met hem begraven zijnde door de doop in de dood, en ook met hem opgestaan, opdat wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Het zijn allemaal echt geheimenissen, want als een mens het vast wil houden en op een rij wil krijgen, ja. Nee, het moet door de geest van Christus, moet dat ons geopenbaard worden en vruchtbaar. De Heilige Geest maakt ook alles vruchtbaar wat Christus verworven heeft en ons in de toepassing schenkt. Dat maakt de Heilige Geest, daarom wordt hij genoemd de Geest der Heiligmaking. Opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. En dat is altijd overeenkomstig de wet. Dat is niet meer de wet in het vizier. Nee, want Christus heeft gezegd, ik draag uw heilige wet. Die ga je de sterveling zetten. Want de wet is erbij gekomen van Adam tot Mozes. Er gold alleen dat paradijselijke gebod. En daar geschikt daarvan eet zult voor de dood sterven. En dat is de drievoudige dood. Dat is ook tot verdoemenis. Maar van Adam tot Mozes. Want Mozes heeft op de berg Sinaï de wet Gods ontvangen. Die wet is erbij gekomen. En dat staat hier ook geschreven. De wet is bovendien ingekomen, erbij gekomen, opdat de misdaad te meerder wordt. Want waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zo heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Mens komt nooit van de wet af, tenzij, hè, dat hebben we vorige keer overdacht, we ervan verlost worden van de heerschappij, der zonde, van de heerschappij van het vlees, van de heerschappij des duivels en van de heerschappij van de wet. Er moet een mens van verlost worden. We hebben ons vrijwillig, moedwillig, onder die heersende heerschappijen gebracht. Dat is onze eigen keuze geweest, in het paradijs. En de Heere had ons daarvoor duidelijk gewaarschuwd dat dat een destructie zou teweeg brengen. En we hebben onderin gestort. En we hebben geen kracht. En we hebben geen kennis. En we hebben geen wil om daaruit verlost te worden. Want moedwillig, vrijwillig, de duivel in de armen gesproken. Want die val, ja, de ouden zeiden altijd na ontvangen van genade, moet je nog helemaal je val in leven. Omdat we die vrijmaking in de door Christus, die is wel volkomen. Kijk, ik hoor die dominees in onze dagen zeggen, ja, de rechtvaardigmaking, ze verstaan er helemaal niks van, is volkomen. En de heiligmaking ten dele. Dan snap je ook van de rechtvaardigmaking die volkomen is in Christus helemaal niks. Het wordt alles gemixt in onze dagen. En daar komt alles uit voort, die twee mensleer, die de vleeselijke Paulus
verwerkt in de geest. Dus de vleeselijke Paulus, ik geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, die verwerkt die twee mens leer in de geest. Ja.
Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid, want die theologie van de wet, daar moet een vrouw mens niks van hebben. Want die denkt dat die met zijn best doen en met zijn aangenaamheid en met zijn goede bedoelingen voor God wel in het gevlij kan komen. Maar dan reken je toch volkomen mis. Als ik die M. Klaassen hoor preken met zijn glimlach op zijn gezicht, ik heb daar weer eens een en ander over geschreven, dat hij ook dat hoofddeksel voor de vrouw, nou vroeger was dat heel de praat niet, daar ging het helemaal niet over. Net zo over dat homo zijn, waar al die kerken vol van zijn. Dat was vroeger helemaal niet te sprake. En nou moet het ineens, nou barst het er aan alle kanten uit. Ja, dat komt als je de duivel in de kaart speelt. Dan geeft God daar een overspoeling van. Een flooding. Daar heb je geen dominee. Ze hebben het helemaal nergens over. Want ze doen net of dat ook vroeger wel. Ja, de sodomie was er al in Abrams dagen. Daar hoef ik het niet over te hebben. In heel het Romeinse Rijk was versodomiseerd. Maar binnen de toenmalige kerken in mijn jeugd, daar was wel incidenteel, hoorde je daar wel eens van, maar dat was ook door, zelfs door de wereld en door de onbekeerde mensen, was dat een zaak van verwerping. En nou wordt dat allemaal gekerstend, allemaal gladgestreken. Dat komt omdat men massaal is afgeweken van de leer waarmee de kerk staat of valt, de rechtvaardiging van de goddeloze. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Want als je Romeinen 4 vers 5, het is eigenlijk in de Hebreeuwse volgorde hier geschreven. Heb je dat nooit opgemerkt? Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dat is vers 2 hoor. Als je nou de Hebreeuwse Bijbel leest, dan moet je achteraan beginnen, van achteren naar voren lezen. Van achteren naar voren lezen. Nou, zo is die tekst ook eigenlijk vertaald. Van achteren naar voren. Want in hem die de goddeloze rechtvaardigt, dat is vers 1. Daar begint het mee. God begint. God rechtvaardigt. Niet het geloof. Het geloof is niet de oorzaak. Want die begint. Het begin is ook de oorzaak. Goed verstaan. En God is het begin. Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. En als je daarvan afwijkt en je wisselt dat in voor de gelovige mens, dan heb je gelijk een ketterij. Dat is feitelijk Arminianisme. Ja. Maar hier staat geschreven dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En dat wordt door het geloof omhelst. Dat wordt door het geloof aangenomen. Paralambamo. Dat wordt door het geloof ontvangen. Er is eerst een schenking. En dat is God in Christus. Hij is de oorzaak van de zaligheid van zijn volk. Hij is ook de bewerker ervan, want de doden zullen horen. Wat moet die doden voor geloof meebrengen? Daarom is het allemaal vervalst in onze dagen. Abraham, en dat, daar gaat hoofdstuk 4 over. Abraham heeft de rechtvaardiging ontvangen, niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Hij was toen nog een heiden, laat ik het zo maar zeggen. Niet naar de geestelijke staat, want Abraham was al wedergeboren. Maar dan moet je goed verstaan, God had tot Abraham gesproken. Ik heb dat voorbeeld, omdat Paulus ook Abraham opvoedt als voorbeeld voor alle gelovigen. Abraham wordt hier exemplarisch opgevoed en David wordt hier exemplarisch opgevoed. Maar God had tot Abraham gesproken. God was het begin van het geestelijke leven in Abrahams leven. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En dan komt er vers 2. En Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat wordt zodanig in onze dagen vertaald. Alsof het met het geloof begint. Nou, het begint niet met het geloof. En dan zeggen dus sommigen, God doet niks buiten het geloof. Daarmee bedoelen ze eigenlijk, daarmee willen ze de gelovige mens op de eerste op vers 1 zetten. Maar kijk, daar heb je nou, daar komen nou alle ketterijen uit voor.
Dus dan maken ze God afhankelijk van het geloof van de gelovigen. Dat zeggen ze eigenlijk, dat leren ze eigenlijk. Hoe vals is dat? Hoe vals is dat? Nou, je wordt gerechtvaardigd tot geloof. Je wordt gerechtvaardigd tot wedergeboorte. Zo werkt de Heer. En kijk maar, ik haal er altijd de bekeringen van de Bijbelheiligen ten bewijze bij. Want dan kun je exact lezen in Gods woord hoe de Heer die bekering werkt. Hoe de Heer die vergeving der zonde werkt. Hier staat vers 2 eigenlijk in Hebreeuwse zin vooraan. Het moet achteraan. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Je moet het zo lezen. Hij die de goddeloze rechtvaardigt, wordt geloofd door die goddeloze. Ja. En dan wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat betekent niet dat mijn geloof mijn gerechtigheid van God is. Nou, gerekend, dat moet je goed verstaan. Het woord rekenen of toerekenen, dat is op iemands rekening stellen. Ja, want zonder geloof is het onmogelijk om de gerechtigheid van Christus op je geloofsrekening te krijgen. Dat is niet mogelijk. Maar mijn geloof is niet mijn gerechtigheid voor God, dat is altijd nog Christus. Christus is onze gerechtigheid, de Heere onze gerechtigheid, niet het geloof. Hier wordt op een bepaalde manier gesproken, maar als je dat allemaal biblicistisch, en dat is in de loop van de geschiedenis zoveel keren gebeurd, dat al die fundamentele hoofdstukken over het fundament der zaligheid biblicistisch gelezen en verstaan worden. En daar krijg je al die ketterijen door. Nou, we zitten er middenin in die tijd, want het is nog nooit zo erg geweest als in onze dagen. En dan gaat men, de leertolerantie wordt dan tegelijk ingevoerd. Dat gaat gelijk mee op, hè. En dan kun je natuurlijk, zoals die Klaassen doet over dat hoofddeksel. Hij heeft afgestudeerd op deze leer, de rechtvaardiging door het geloof. En dan beweert hij dat een ziel gerechtvaardigd wordt in de gemeenschap met Christus. Dat is niet waar. Dat leert Gods woord niet. Je wordt gerechtvaardigd tot gemeenschap. Dan word je in de gemeenschap met Christus gebracht. Hoe kan je in de gemeenschap met Christus verkeren als je schuld nog open staat? Het is allemaal zo onlogisch als wat. En dat wordt door alle hoogleraren geprezen en onderschreven. Wat al die ketters, die godgeleerde ketters leren. Maar laat je niet bedriegen. God is altijd de eerste. Dat zal nooit veranderen. Hij is ook de eerste in de voortzetting. Hij is ook de eerste in de volleinding. God is altijd de eerste. Hij gaat ons met zijn heilig voor. Ja, dat is in de weg. In de wandel. En in de wandel. In de reis naar het vaderhuis. Daar had hij ook voor. Daar had hij ook zijn kerk voor. Het is als met die wolkolom en die vuurkolom. Die ging het volk voor. Want anders wisten ze toch niet welke weg dat ze moesten. Maar dat ziet op de wandel des geloofs. Maar de Heer is ook de eerste. Hij zegt dat tijdens het paascha wat Mozes moest houden voordat ze verder trokken. Hij zegt, als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En dat bloed moest gestreken worden aan de zijpost en aan de bovendorpel. Niet aan de onderdorpel, want het bloed van Christus mag niet vertreden worden. Maar als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En hoe wil de mens nou dat bloed aan de deurposten van zijn hart creëren om voor God te kunnen bestaan? Nee, dan zegt Paulus, daar komt een mens niet toe in aanmerking, want veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Kijk, als je nou je eigen blind staat op dat geloof, dan ga je dat geloof isoleren van de toegerekende gerechtigheid van Christus, want dan gaat dat een eigen leven leiden. Paulus zegt dat ook in andere bewoordingen, om niet in die strikken te vallen, om van het geloof een Christus te maken. Hij zegt, veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat wordt allemaal door de gelovigen verstaan en omhelst.
Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.
Dat is hier op een Hebreeuwse wijze vertaald. Niet in het Hebreeuws, maar zoals het Hebreeuws van achteren naar voren is geschreven.
Ik heb ook zo'n Hebreeuwse Bijbel. En er staat dan de vertaling, een Engelse vertaling staat eronder. En dan moet je elke zin van achteren naar voren lezen.
Ja.
Dus, laat je dan daarin onderwijzen. Die eerste 8 versen, dat was eigenlijk noodzakelijk om daar eerst mee te beginnen. En dan gaat het verder, staat natuurlijk veel meer in, maar wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Paulus zegt, wij besluiten dan dat een mens gerechtvaardigd wordt door het geloof. Maar als je dat gaat isoleren van de belofte in de toepassing, dan zit je gelijk alweer in de ketterijen. Want dat geloof, dat is een eigen leven gaan leiden in ons. Zeker in onze daden, zeker in onze daden. Het is allemaal door het geloof, 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 geloof. Maar als hij nou vraagt, hoe kom je er nou aan? Dan staat de wagen meestal stil hoor, dan staat de wagen meestal stil. Vraag het maar eens een dominee. Hoe ben je nou tot het geloof gekomen? Vertel me dat dan nou eens ordelijk, bij God vandaan. Ik denk dat weinig of geen dominee daarop antwoord kan geven. En dan gaat het nog ineens over de roeping, want ik geloof niet meer dat de ware knechten van God in die Revelkerken staan. Want ze zijn allemaal hiervan afgeweken van de rechtvaardiging van de goddelozen. Luther noemt dat de leer waarmee de kerk staat of valt. En de kerken zijn gevallen, zijn afgevallen. Ze zijn daarvan afgevallen. Ze moeten er ook echt niks van hebben. Al die pastorale preekjes, daarin word je niet onderwezen. Je moet onderwezen worden, als we nou zeggen, en dat is waar, dat Gods volk verkeert op de leerschool van Christus, op de school van Christus. Wat denkt hij wat daar voor onderwijs gegeven wordt? In de theologie. Niks anders hoor. Niks anders. En dat is een levende leer. Luther zegt daarbij, dogmatiek is mijn leven. Als je dat niet verstaat, dan geloof ik niet dat je door het geloof leeft. Dan geloof ik geen eens dat je Gods woord verstaat. Dat is in de mening van de Heilige Geest. En dat is absoluut noodzakelijk, gemeente. Want als we nou die versen tot en met vers 6 nog even doorlopen. Vrede bij God, die vrede kan alleen gesmaakt worden door het geloof. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, je moet de tekst goed lezen, door God die de goddeloze rechtvaardigt, hebben vrede bij God, want dat kan zonder geloof niet bestaan. Dan wordt de oorzaak, kijk daar heb je het weer, de oorzaak wordt hier achteraan gezet door onze Heer Jezus Christus. Maar die oorzaak, die moet eigenlijk voorop staan. En zo ziet het geloof het ook hoor. Want zonder Christus kon je niet gerechtvaardigd. Echt niet. Als hij er niet aan te pas komt, dan kan je geloven wat je wil, maar dan word je never gerechtvaardigd. Nou. Je wordt gerechtvaardigd door zijn inspraak. Door zijn levendmakende geest. Door zijn levendmakend woord. Want het woord is het zaad der wedergeboorte. Ik heb het vorige keer gezegd. Je wordt gerechtvaardigd door het volwerpelijke woord. Niet door een of andere bevinding. Dat ervaar je wel, maar het voorwerpelijke woord, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, dan gaat het over het voorwerpelijke woord. En dat schenkt hij in de toepassing. Dat ga je ook ervaren, ja natuurlijk ga je dat ervaren. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, dat is de doorgang door de enge poort, de toeleiding. De toegang, zeggen de kanttekenaren, tot deze genade, er is een toegang tot deze genade. Er is een toegang, ik zeg niet een toeleidende weg, want dat vind je nergens in Gods woord. Een toeleidende weg, je bent dood of levend. Je bent zalig of je bent rampzalig. Gods woord leert nergens een tussenweg. Maar er is wel een toeleiding, een toegang. Je moet door die enge poort heen, je moet door die deur heen. Gaat in, strijd om in te gaan door de enge poort. Dat gaat wel. Het stuk er ellende aan vooraf. Maar dat heeft geen zaligmakende waarde zolang je niet door die enge poort bent gegaan. Daarom heet die orde ellende, verlossing. Het gaat echt om de verlossing. Hoor. Want de dankbaarheid, dat is er maar een vrucht van. En een noodzakelijke vrucht. En ook een vrucht die niet achterwege kan blijven. Oh, absoluut de waarheid. En de ellende is geen voorwaarde om zalig te worden. Maar het gaat wel door die weg. Want als wij niet ontdekt worden. En daar gebruikt de Heer de wet voor.
Daar gebruikt de Heer ook omstandigheden voor. Nou ja, zijn voorzienigheid werkt tegelijk met de bekering. En dan heb ik het over de wettische bekering. Er is een wettische bekering, er is een evangelische bekering. Er is wettisch berouw en er is een evangelisch berouw. Judas kreeg berouw, het was een wettisch berouw. En hij is in dat wetticisme gestorven, hij hing zich op. Dat moet allemaal onderscheidelijk gepreekt worden. En ja, nou, Gods woord leert ons dat. Door welke wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Want die doorgang door die enge poort. Als je zo'n lijk door die enge poort wordt getrokken, dan komen geen rechtopstaande mensen doorheen. Er komen alleen maar dode zondaren, niet uit zichzelf. Moeder, kom ik arme naakt tot de God die zalig maakt. Dat is allemaal verzonnen. Het zijn allemaal Romeinse verzinsels. Nou. Die goede herder komt tot dat verloren schaap. En als hij in die doorgang door die enge poort, dan wordt dat verloren schaap er doorheen getrokken. Zalig gesproken. Door de mond van die goede herder. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan. Want dan wordt de zondaar opgericht. In de poort wordt recht gesproken, wordt vrijgesproken, wordt de zondaar vrijgemaakt van die heerschappijen die ik u zojuist genoemd heb. De heerschappij der zonde, de heerschappij des duivels, de heerschappij der wet. Want de wet is een heerschappij tot verdoemenis. En dan word je alleen vrijgemaakt van verlost door onze vrijmaker, door onze Heer Jezus Christus. En dan mag je staan. Sta dan in de vrijheid, in de welke wij staan. Sta dan in die vrijheid. En word niet wederom bevangen met het juk der dienstbereid. In welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want dan wordt de lof geboren. Ik heb een volk geformeerd. Ik heb een volk herschapen om mijn lof te vertellen. En roemen in de hoop. Op de hoop, dat is lijdzame verwachting door Christus. In de hoop der heerlijkheid Gods. In de hoop der heerlijkheid Gods, dat is de hoop der zaligheid. Dat is geen misschientje. De hoop die staat, geloof, hoop en liefde, daarin is de hoop een ondersteunende hoop. Bunyan tekent het zo dat die christen was in die dorre doodshut aangekomen en dat dreigt hij dan in onder te gaan. En dan komt hoop hem ondersteunen. Dat ondertekent hij wel in verschillende personen, maar dat speelt zich af in het hart van Gods volk. In de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Want dan wordt ons het kruis, na die doorgang door de enge poort. Bunyan tekent het kruis veel later op de smalle weg, waar die niet hoort. Het kruis staat aan het begin van de smalle weg. Het kruis staat aan het begin, je moet eerst door die poort en dan wordt je het kruis opgelegd. Opdat je ook zou verstaan wat hier geschreven staat. En wij roemen ook in de verdrukkingen. Zonder kruis geen verdrukking. Dat zijn geen ziektes zoals de wereld ze ook ondervindt. Of rampen die over de wereld gaan. Of wat de Heer zegt, ik breng kwaad over alle vlees. Dat heb hier met die verdrukking niks te maken. Nee, dat is de verdrukking onder het kruis van Christus. Dat werkt lijdzaamheid. Niet door de verdrukking op zich, maar omdat Christus de gelovigen door zijn geest daartegen sterkt. Lijdzaamheid. Dat is eigenlijk het dragen van het kruis van Christus. Dat is de lijdzaamheid. En de lijdzaamheid werkt bevinding. Ja, zonder bevinding had het echt niet. Dat is letterlijk vertaald ervaring. Namelijk, wat gaat Gods volk ervaren? God is getrouw. En hij heeft zijn trouw in Israël nog gekregen. Dat is de gedurige ervaring. Dat is de bevinding. Dat is niet op je eigen ik gericht. Maar dat is op God gericht. Want dat is geloofsbevinding. Een geloofservaring. En de bevinding hoop, namelijk dat ook de vervulling van alle andere beloften in zonderheid van de eeuwige zaligheid daarop volgen zal. De hoop op God moet geoefend worden. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Dan ga je hoop oefenen op hetgeen wat de Heer heeft gesproken. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, want hij is onze verlossing. Menigvuldige verlossing, de Heer verlost en redt. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Dus hier wordt wel kortelijks gesproken over al die zaken die niet gemist kunnen worden. De liefde Gods die in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Die in ons is komen wonen op grond van de verzoening. En we hebben ervan opgezongen. En dan komen we eigenlijk aan de kerntekst. Wat ook zo'n kracht gedaan heb in mijn eigen leven. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dus toen wij nog in de zonde leefden, of toen wij nog niet geboren waren, is Christus al aan het kruis gestorven voor de goddelozen. Uitsluitend voor de goddelozen. En de goddelozen waarvoor hij gestorven is, dat zijn natuurlijk niet alle goddelozen. Kijk, dat wordt natuurlijk in onze dagen wel algemeen gemaakt. Maar ik wil eerst zeggen, deze tekst, als die niet door het geloof wordt omhelst, dan sluit de mens zichzelf uit. Want hier wordt niemand uitgesloten. Als er staat, is er zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Ik heb toen voor het eerst mijn eigen naam in Gods woord gelezen. Piet Goddeloos. Ja. En als je dan de kracht van Christus dood, want dat is ook een kracht hoor. De kracht als wij dan met hem gestorven zijn. Nou, dan moet de bovennatuurlijke kracht aan te pas komen. Want een mens sterft zomaar niet hoor. Je moet nou echt niet denken. In geestelijke zin bedoel ik dat hè. Je moet nou echt, kijk, de lichamelijke dood. Ja, daar hoeft geen kracht aan te pas te komen. Want dat is verbonden met onze val. De dood is in de wereld gekomen, over alle mensen gekomen. Door de overtreding van één, van Adam. Maar hier, die geestelijke dood, want de mens leeft in de zonde. Daar is die actief in. En daar moeten we aan gedood worden. Met Christus. We moeten sterven door de dood van Christus. In zijn dood gedood worden, zoals aan het over spreekt. De Heere dood met ET. En hij maakt levend. Ja, dat is nou die wonderlijke wedergeboorte. En dat gaat gepaard. Ik heb hier al zoveel geleerd op grond van Gods woord. Dat is niet alleen een werking des geestes. Dat gaat gepaard door de stemmen des zons van God. Je wordt door het woord wedergeboren. Want het woord is het zaad bij de wedergeboorte. Maar je wordt ook door het woord. Hoeveel keer staat het die zijn woord geloven? Dat moet je niet snel lezen. Want dat is het woord in de toepassing. Anders is er geen sprake van het geloof. En velen geloofden in hem op zijn woord. Dat is altijd door het woord, door woord en geest. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, onmachtig, onwillig, namelijk om onszelf te verlossen, om de zonde te overwinnen, om die dodelijke val in Adam, ja, daar kunnen we onszelf niet uit verlossen, maar Christus is al van de Vader gezonden om op zijn bestemde tijd te sterven voor de goddelozen. Nou, als dat toepassing is, want hier staat eigenlijk, dit is eigenlijk een proclamatie, het is een verkondiging, het is een evangelieverkondiging, het is ook goddelijke uitverkiezing. Nou, absoluut. Wat kan een mens daar aan af of toe doen? Als hier geschreven staat, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, er kan geen duivel aan af doen. Het kan niet vervalst worden, want dat helpt je niet. Al die ketterijen in onze dagen. Het helpt niks. Want Gods woord blijft Gods woord. Kijk, dat is ook de troost voor de gelovigen. Dat niemand dat kan veranderen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Al die ketterijen die in onze dagen heersen. Je persoonlijke zonde. Nou, niks. Geen machten, geen krachten, geen duivel, geen hel. Nou, dat staat vast. Dat is een matter of fact. Maar het moet wel toepassen zoals het kracht deed in mijn leven. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, toen heb ik voor het eerst mijn naam in Gods woord gelezen en daarop de kracht uit ontvangen. Maar dat verstaan ervan, daar moet juist de kerk in oppassen. Want we verstaan maar nauwelijks als God in Christus ons de belofte Gods in Christus in ons hart verzegelt. Dan verstaan we er maar nauwelijks iets van. Nauwelijks. Dat moet ondervonden worden. Wat dat nou betekent. Dat moet ondervonden worden. Hoewel de ziel opspringt van vreugde. Want nogmaals, die vrijmaking in de door Christus, die door de Zoon zal vrijgemaakt zijn, die zal waarlijk vrij zijn. Dat is geen misschientje. Je ondervindt daar de kracht van, de blijdschap van. En je krijgt het gezang op je lippen, in je hart. En dat komt er ook uit. Ja. Maar als de beproeving komt, ja, de geloofsoefeningen die gaan altijd komen die op uit de verdrukking, of ik moet beter zeggen, in, niet de verdrukking bewerkt dat, maar in het kader van de verdrukking. De Heilige Geest leidt ons in het diepere verstaan van de belofte Gods, van de toegerekende gerechtigheid van Christus. De gerechtigheid van Christus betekent ook dat hij onze heiligmaking is. Lees je nou wel die kerkgeschiedenis, lees je nou wel hoe ze dat hebben verdraaid al in de nareformatie. Dan moet nog een heiligmaking, moet nog een zedelijke, praktische heiligmaking aan te pas komen. Een ander slagregel. Nee, er komt geen mens aan te pas. Ook niet in het leven des geloofs. De gelovige brengt vruchten voort die God van eeuwigheid heeft bepaald. Komt ook geen mens aan te pas. 30, 60 of 100-voudige vrucht, komt geen mens aan te pas. Dat heeft de Heer allemaal bepaald, is een eeuwige raad. Wat God doet, dat is zijn eeuwige raad ontsluiten. Maar het is niet, als dit toepassing is, die rechtvaardigmaking door het geloof, dat geschiet niet door het eeuwige besluit van God bekend te maken je ziel. Dat is de eenzijdige gezegd. Dan komt daadwerkelijk de Zoon van God aan te pas en hij laat het woord in je verloren ziel zijn kracht doen. Ja. Dus het is niet, nou ja, als een weerbericht van het wordt je even bekend gemaakt. Nou, het heb God de beliefd zijn zoon mij te openbaren. Nou, Paulus lag daar gekneld in banden van de dood, in de angst der hel, waar alle troost hem deed missen, in die straat der rechten. 3 dagen, 3 nachten. Zoals Jona was in 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis. En toen heeft hij verstaan dat met Christus gestorven zijn. Daarom komt Paulus, niet door zijn eigen ondervinding, maar door de inspiratie des geestes, dit alles zo zakelijk omschrijven. Dat geschiet nou op de leerschool van koning Jezus. Niet zoals ze dat natuurlijk al decades hebben geleerd. Van arme ik, nog armer en nog missender en dit en dat. Nou mensen, dan ben je nooit aan het eind gekomen van de wetten. Dat je roemtaal nog is. Je arme ik en nee, de Heer houdt zich wel een ellendig en arm volk over. Maar die betrouwen op de naam des Heeren. En wat is dat voor een volk? Dat zijn die goddelozen die hier staan beschreven. Dat zijn de goddelozen die beschreven staan in Romeinen 4 vers 5. Die de goddeloze rechtvaardigt. Een ziel, als het recht legt, kom je nooit boven die stand van die goddeloze uit. Er is altijd wel in gedachten, woorden en werken zoveel in het leven der genade, dat we verdoemelijk blijven voor God. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Oh ja, en dan mogen ze ook van getuigen. Getuigenis afleggen. Maar ik heb het de laatste tijd wel weer moeten ondervinden dat de Heer me weer helemaal terugbracht tot deze tekst waar hij mee begonnen is. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Het wordt echt nooit beter hoor. Het wordt nooit beter. Als Paulus zegt, daarom zegt hij ook in dit kader, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En toch kende hij de vrijmaking in het door Christus. Dat was ook zijn roemtaal. Dat was ook zijn roemtaal. Maar juist in die stand van die goddelozen. Anders doet het geen kracht. Anders spreek je er maar over en er niet uit. Je kan er alleen maar uitspreken als je je plaats, zoals Gods woord hier omschrijft, mag innemen van God. Als een goddeloze. En dan weet je ook als onder het heilig recht de zielen niet meer ver. Maar billigt zonder loon wat haar overkomt. Rechtvaardigend haar God. Want eeuwig zij haar lot, als door haar laatste vreugde, het eren van Gods deugde, de deugd van het rechter twint, al eist zij dood het kind. Dan wordt verloren gaan de God niet toegestaan. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn tijd voor de goddeloze gestorven. Dan breekt het licht die zon der gerechtigheid door in je verloren ziel. En o mensen, om dat naar waarde te schatten, dan moet er veel leed geleden zijn. Ja, dan moeten veel oefeningen gepasseerd zijn. Om daar allemaal toch de dood op te schrijven. En het leven in Christus te vinden en daarin te roemen. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel, van het 4e en 5e vers van Psalm 32. Gij zijt, o Heer, ter schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar, gij mij in ruimte stelt met blij gezang, dat mij verlossing meldt
En het vijfde vers, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 4 en 5 op Psalm 32.
Thank you.
gekozen dat zijn vijandig was.
Je moet goed verstaan, dat zegt Paulus in vers 10, want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, kun je ook lezen, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de vijanden gestorven. God verzoent vijanden met zichzelf. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus er is totaal geen aanmerking in de mens, want je hoeft geen goddeloze te worden, dat ben je. We zijn aan de drievoudige dood onderworpen door onze diepe val in Adam. En wij maken dat oordeel door onze dadelijke zonde in gedachten worden en werk alleen maar groter. En er is echt geen beweging in de mens. Wij hebben geen organen in ons om God te loven. Van nature niet. En na ontvangen genade hebben we daar de Heilige Geest van nodig. En de Heilige Geest is de aandrijver van de liefde die in ons hart is uitgestort en van het geloof. En ook van de hoop. Daar is de Heilige Geest. Als je nou zo'n ouderwetse klok hebt, er hangen gewichten aan. Want als zonder gewichten loopt die klok niet. Je kunt nog zo in het geloof roemen, maar als die gewichten des Heilige Geestes er niet aan hangen, dan komt dat geloof echt niet in beweging. Ze hebben tegenwoordig zo'n hefboomgeloof. Die kunnen ze overhalen van, ja, we gaan dit en dat doen. Maar Gods volk, dat wordt zo zwak gehouden dat ze nog geen vinger, nog geen blad van de mond kunnen blazen. Zonder Christus, hij zegt het ook zelf, zonder mij kunt je niks doen. En nou kan er allerlei dingen kunnen er gedaan worden en meningen worden er opgesteld. Discussieplatforms, die worden er gehouden, de dialoog. Dat is allemaal in het kader van het werk der wet. Zo werkt de Heer niet. Nou, je hoeft er echt geen organisatie voor op touw te zetten om nou eens de wereld te gaan leren hoe God werkt. Dat komt tot uitdrukking door het getuigenis van de eenvoudige gelovigen. Zo werkt de Heer. En door zijn geroepen getuigen in de eerste plaats. Alles wat georganiseerd wordt door mensen, breekt God af. Dus ook al die kerkorganisaties, God blaast erin. Hij gaat er eerst in blazen. Voordat hij het aan de vernieling overgeeft, gaat hij er eerst in blazen. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die wordt uitgerukt in het vuur geworden. Dat geldt ook voor een kerkplanting. Ja, dat geldt ook voor een valse wedergeboorte. Als je niet geplant bent in die levensboom, dan word je uitgerukt en in het vuur geworpen. In het eeuwige vuur geworden. Dat zijn allemaal dingen die worden overgeslagen, zeker in de laatste decades. Maar je kan God niet behagen door werken. Je kan God niet behagen door je vroomheid. Je kan God niet behagen door je godzaligheid. Want die noemen godzaligheid het nemen op de valse leraar in de mond. Ja, zegt die Klaassen, die Jan Klaassen. Hij zegt, ik ken twee godvrezende vrouwen, die hebben er nooit geen hoed op gehad onder de bediening van het woord. Nou, ben je dan een ketter of niet? Kunnen ze nog ineens klassificeren in onze dagen? Mensen, mensen, mensen. En dan zegt hij met een heel integer gezicht, met een heel ootmoedige voordracht. Dat is allemaal van de duivel. Echt van de duivel. Want als je Christus in de kleine dingen niet wil eren, doe je het zeker niet in de grote. Want dan is er veel meer mis met die zogenaamde godvrezende vrouw. Veel meer mis mee. Dan nemen ze met alles een loopie, omdat ze drijven op eigen meningen, eigen gedachten. Eigen inbeelding. En niet op de gerechtigheid van Christus. Want dat maakt de Heilige Geest vruchtbaar. Je hoeft echt Gods volk niet te leren. Die vrouwen niet te leren. Als ze hun hoed op moeten. Want het moeten is eruit. Het is een gewilligheid. Door de gewilligheid van Christus. Die vruchtbaar gemaakt is in je leven. Dan doe je alles als vanzelf. Ja. Het is geen opdracht meer. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zonders waren. Nou, dan wordt die verwerving, krijgt Christus voor ons. Ik denk toch dat dat, als ik dat uitspreek, dat dat zelfs door het volk maar nauwelijks verstaan wordt. Christus voor ons, dat is de grond der zaligheid. Wat hij voor ons gedaan heeft, maar als ik dat zeg, Christus voor ons, dan moet het al zo'n kracht in je ziel doen. Want dan valt de mens bezijden. Christus voor ons. Daar stonden we geheel buiten. Er kwam geen mens in aanmerking. Toen hij dat voor ons, toen hij te zijne tijd voor de goddeloze is gestorven. Niemand kan iets doen aan zijn natuurlijke geboorte. En geen mens kan ook iets doen aan zijn geestelijke geboorte.
Hij kan het ook niet tegenhouden. Kijk, dat is nou irresistible grace noemen we dat. Onwederstandelijke genade. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, dat ziet op de verwerving van zijn gerechtigheid, van zijn gehoorzaamheid. Middelaar van verwerving, middelaar van toepassing. Het is het beide, want toen deze tekst in mijn ziel werd gelegd, toen was het op toepassing. Maar dan staat het in het kader van vers 5 van zijn Romeinen 4. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Die zakelijkheid, zoals Paulus dit verwoordt, als Christus je vrijmaakt, is alleen je roem in Christus. Dan wordt het geloof niet eens genoemd, mensen. En hier onderwijst de apostel ons in vers 9 daarin veel meer, want ja, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zonders waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Dan komt het geloof helemaal niet ter sprake. We worden gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Daar is het geloof niet van uitgesloten. Maar het geloof, laat ik het maar eens simpel zeggen, komt er maar bij, joh. Het is geen extra. Nee, dat niet. Het is geen extra. Maar het is niet de oorzaak. Het geloof bewerkt niet de rechtvaardigmaking. Het geloof is niet de beweger tot. Nou, dat is Christus. Dat is zijn inkomst die ons heil volmaken zal. Veel meer dan gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij door hem, hoor je het, niet door het geloof. Ja, natuurlijk gaat het door het geloof, maar door hem behouden worden van de toekomst. Want, en dan gaat Paulus er nog verder op door, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer als wij door die enge poort zijn getrokken, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Want daar is Christus ook borg voor geworden. Hij is gestorven om onze zonde, opgestaan om onze rechtvaardigmaking, maar behouden worden door zijn leven. Dat is door hem die nu leeft en zit de rechterhand Gods, die al daar voor ons bidt en altijd voor ons bidt. Dan zijn we opgesloten in de voorbeden van Christus. Zoals die tot Simon Petrus heeft gezegd: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd. Dus de zisten als de tarven, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat staat helemaal in het kader van Romeinen 5 vers 10. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven, door zijn voorbidding. Want God is een God der levenden, niet der doden. God is een God der levenden. De levenden, die zullen u loven. Zoals Hiskia zegt, gelijk ik heden doe. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening hebben gekregen. We roemen niet in ons geloof, we roemen in God door onze Heer Jezus Christus. Door welke, ook geen geloof staat erbij, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. God heeft het ons geschonken. Ik hoor het wel dominee zoals die A. Simon zegt. Hij zegt, ik leg Christus in uw schoot. Hier staat dat God het doet. God door onze Heer Jezus Christus. Door welke Christus wij nu de verzoening hebben gekregen. Christus heeft die verzoening in onze schoot, in ons hart gelegd. En de dominees beweren, zoals Simon beweert, dat hij daartoe in staat is om Christus in je hart te leggen. Nou, dat pretendeert het paus ook te kennen. Dat zijn pauselijke zalenverklaringen. Dat zijn wel zulke godslasterlijke zalenverklaringen. Want daartoe is een mens niet in staat. Nou, nou. Ik heb u al het voorbeeld van de grippen. Paulus was niet in staat om een grippen de bekering te geven. Daar komt alleen van God op. Hier staat het. Wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij de verzoening gekregen hebben. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, in de schoot, schoon niet mee uitgetogen. Daar heb je precies hetzelfde. Daar heb je precies hetzelfde. Die goede herder is eraan te pas gekomen, want dat, anders had dat verloren schapen. En nou zegt Simons, die goede herder hoeft er niet aan te pas te komen, want ik leg hem in je hart. Nou mensen, als je daar enigszins iets van gelooft, dan ga je met zo'n prediking ter helle. Dat kan ik je verzekeren, want dat leert Gods woord nergens. Nou, nou. Gods geroepen getuigen zijn uitdeelers van menigerlei genade Gods. Maar het is Paulus die nat maakt
En Silas, die zaait. Maar het is altijd nog Christus alleen die de wasdom geeft. Die de wasdom geeft. En moest zeggen, uitdelers van menigelei genade gods. Ja, dan delen zij het niet uit of ze het in de zak hebben. Nee. Ze prediken het woord waardoor de Heilige Geest zielen mee baart. Door middel van. Het is altijd door middel van. Ja. Oh, een mens is zo'n eerover geworden. En omdat die dominees elkaar niet aanspreken. Want allemaal die twee mensleer hangen ze aan. Als hij zondigt, dan kun je die oude mens de schuld geven. En wat die nieuwe mens betreft, wat het nieuwe schepsel betreft, dat beelden ze zich allemaal in. Want een nieuw schepsel kan nooit bestaan tegelijkertijd met die oude mens. Ken niet echt niet. Daarom zeg ik, ik heb vorige week gepreekt dat die vleeselijke Paulus die Romeinse twee mensen weer verwerpt in de geest. Wij zijn met Christus gestorven en die oude mens is met hem, we hopen daar vanavond verder over te preken, die oude mens is met hem gekruisigd, wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, teniet gedaan is. En want dat, al die statenvertalers, als ik dan die kanttekeningen lees, dan denk ik, ook niet aan de wet gestorven. Want anders geef je daar zo'n procesverklaring niet aan. Ook niet aan de wet gestorven. Hou eens even op. Gods volk moet niks meer bereiken door aan de slag te gaan. Mensen, wat is dat voor een troosteloze leer. Het is een troosteloze leer. Al moet ik er daar nog een zedelijke heiligmaking aan toevoegen. Door ingestorte krachten. Door ingestorte kwaliteiten. Ik heb geen kwaliteiten. Maar mijn God, die zal zich ontfermen over die goddelozen waarvoor Christus te zijn tijd gestorven is. Hij zal ze bij de hand vatten, hij zal ze leiden in zijn waarheid, hij zal ze behoeden voor struikelingen en gevaren. Ja, hij brengt ze er wel in, maar hij houdt zijn hand erop. Deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood zal hij ooit geleiden. En daarom gelijk door één zonde, door één mens, de zonde in de wereld is ingekomen door Adam en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle hebben gezondigd. Als je dat biblicistisch leest, zou je dat als algemene verzoening kunnen opvatten. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkmaking der overtreding van Adam. Welke een voorbeeld is degene, want de eerste Adam is een voorbeeld van de tweede Adam. Doch niet gelijk naar de misdaad, maar naar de genadegift. Want door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods. En de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Er staat dan, zo zijn dan alle tot rechtvaardigmaking des levens gebracht. Nee, velen. Dat alle, wel geldt het voor heel het mensdom, dat die val van Adam hen wordt toegerekend, geen mens uitgezonderd. En die toerekening, die hebt Christus nou geëigend voor zijn volk. En hij is door zijn verwerving, door zijn volkomen gehoorzaamheid, geautoriseerd van de Vader om zijn volk vrij te spreken van schuld en straf. Want daar ligt zijn gerechtigheid, daar ligt zijn volkomen gehoorzaamheid, zijn volkomen heiligheid aan ten grondslag. Hij spreekt zijn volk vrij op grond van zijn eigen gerechtigheid. Ja, daarom die verwerving, dat hij voor ons gestorven is, dat wil wat zeggen. Ik voor u daar geen anders tegen gedood had moeten sterven. Maar het is veel meer. Het is veel meer dan de vergeving der zonden. Want hij maakt ons vrij van al die heerschappijen waaronder we gebonden zaten in banden van de dood. Van de heerschappij der zonden. Ik kan het niet genoeg herhalen. Van de heerschappij der zonden, van de heerschappij des duivels. De zonde zal over u niet meer heersen, want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou, dat moet Gods volk wel zoveel keer, door middel van de prediking, uit de mond Gods horen, omdat ze geregeld een stroom van ongerechtigheden had, overhand over mij. Ja, ook na ontvangen van Adam. Maar gij verzoent en zuivert, gij verzoent en zuivert.
Een ziel moet altijd staan aan de voeten van Christus om hernieuwde genade. Niet opnieuw, zoals Rome en de Arminianen leren. De Arminianen leren dat je het geloof kan verliezen en dan moet je weer opnieuw gerechtvaardigd worden. Maar zo is het echt niet. Nou, daar kom je mee om. En de Roomse die leren dan, hè, als een baby op sterven legt, dan moet er alles in het werk gesteld worden om zo'n baby nog net voor zijn dood gedood te krijgen. Want ja, anders is het verloren. Al die ketterijen, die worden ook in de Reformkerk allemaal geleerd. Niet in die zin letterlijk, maar wel die twee mens leer. Oh, dat is zo'n gevaarlijke en Christus onterende leer. Want dan doe je heel het offer van Christus feitelijk teniet. Dan laat je de oude mens participeren met dat nieuwe schepsel in Christus. Mensen, het is godslastering. En waarom zegt Paulus dan, ik geheel vleeselijk? Vanwege dat lijk van die oude mens. Maar daar is het hart uit. Het heeft geen bloedsomloop meer, laat ik het zomaar eens zeggen. Zolang er in een lichaam bloedsomloop is, dan is zo'n patiënt nog niet dood. Daar heb je nou, zeg maar, die nazi-orgaandonatie. Dan wordt de mens hersendood verklaard. Ik heb van de week nog een professor, heb ik gehoord. En die bewijst dat die mens die hersendood verklaard is, niet dood is. Die zijn nog niet de fase van die definitieve dood gepasseerd. En er zijn ook bewijzen dat mensen daaruit weer opstaan. Die op punt stonden om orgaandonatie te ondergaan. Die daar dan geheel van bijgekomen zijn uit die bewusteloosheid. Want hersendood, dat is gewoon bewusteloosheid. Maar is niet dood. Nee, daarom Belder, J. Belder. Ik heb het hem laten weten, ik heb dat pakket opgestuurd aan hem met de bewijslast erbij dat hersendood niet dood is. En hij laat RD, die publiceert zulke duivelse dingen in onze dagen. Het is niet te zeggen. Alles wat ongerechtigheid is, dat valt het RD bij. Dat spreekt het RD naar de mond. Dat wordt door het RD gekerstigd, ook ten aanzien van Rusland. Nou, Steef de Bruin, je bent echt op de brede weg des verderfs. Dat is al heel zeker, want de Heer Jezus heeft gezegd, aan hun vruchten, aan hun dodelijke vruchten zult gij hem kennen. En een kwade boom brengt alleen maar kwade vruchten voort. Dus ook als die M. Klaassen goede dingen zegt, God neemt het niet in aanmerking, want het gaat bij hun gepaard met de overtreding van de leer van Christus. En dan heb je God niet. Dat leert mijn Gods woord. Het zijn fundamentele overtredingen. Want als je denkt dat het hoeden dragen voor vrouwen bijkomstigheid is, dan maak je ook een dodelijke vergissing. Nee, een hoed op, dat is niet mijn gerechtigheid voor God. Dat kan een vrouw nooit zeggen. Nee, maar God het hoofd van Christus staat in het kader van de scheppingsorde. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En dat wordt natuurlijk ook, door die Klaassen wordt dat helemaal gebagatelliseerd, alsof de vrouw nou wel zo'n positie heeft dat ze gelijkwaardig is met de man. Nee, het is een hulp er tegenover. En dat hulp er tegenover, daar kan ik nou niet nader op ingaan. Als een man van zijn vrouw houdt, dan zal die zijn vrouw een ereplaats geven. Maar wel in het kader van de scheppingsorde. Kijk, die Turken en die moslims, die tuigen die vrouwen af. Dat is natuurlijk de opposite. En zo heeft God het niet bedoeld. Gij zult uw vrouw lief hebben en haar de eer geven als zijn het zwakke geslacht. Ja, je moet niet denken dat het huwelijk nou, ja, daar maken ze ook een soort walhalle van. Want dat huwelijk, dat is ook aan alle kanten is dat besmet door onze val in Adam. Het huwelijk is heilig, ja, en het bed onbevlekt. Abraham, met de vervulling van de belofte Gods. Hij had zijn hoop maar op Ismaël gesteld. En hij zat met God te twisten. Ik wil hiermee zeggen, wat was het leven van David ten aanzien? Ja, hij had natuurlijk polygamie, dat is natuurlijk altijd van God vervloekt. En dat brengt de duivel in huis. Meerdere vrouwen in één huwelijk, dat is van God vervloekt. Maar dat huwelijk, het ziet alles op Christus en zijn gemeente. Die scheppingsorde, daarom ook een hoofddeksel om het hoofd te bedekken. Dat ziet alles op Christus en zijn gemeente. De man die staat voor Christus. En de vrouw is met die man één vlees. Maar niet als een man. En daarom dat hoofddeksel. Om der engelen wil. Dat is de engelen die op de preekstoel staan. Hoor. Dat zijn niet de engelen in de hemel. Het moet allemaal
En dat heb niet zoveel woorden nodig. Ik zou zeggen, je hoeft er geen, mag wel, een aparte preek aan te wijden. Maar waar blijft dan Christus en zijn gerechtigheid? Als Christus en zijn gerechtigheid gekend wordt, dan volgen al die dingen als vanzelf. Niet dat Gods volk daar geen onderwijs in behoeft. Maar je hoeft niet tegen een kind van God te zeggen, een vrouwelijke persoon, je moet een hoofddeksel op als ze God vreest. Dat is al een grens te ver. Dat is echt een grens te ver. Ja, dat is een vanzelfsheid, want dan ga je ook God in de kleine dingen dienen. Als het dan kleine dingen zijn, als het dan kleine dingen genoemd worden. En als je niet getrouwd bent in het minste, dan ben je in het grote ook onrechtvaardig. Dus dan is er veel meer aan de hand. En zoals die feministische vrouwen die zeggen, nee, wij hoeven geen hoed op, maar we vrezen God. Ja, schrijf het maar onder je schoen zo. Kijk, die ketterijen, dat staat allemaal in het kader van de afval. Allemaal afval. Maar als je dit mag kennen, want Christus als wij nog krachtloos waren, is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Dan ken je ook de toepassing vers 5 van hoofdstuk 4. Dat God een God is die de goddelozen rechtvaardigt, doet die vrijspraak van schuld en straf. Ja, en alles door middel van de belofte Gods. Want de Heere, die had tot Abraham gezegd, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dat was zijn begin. Dat was het begin van zijn rechtvaardiging. Daar was God het begin in Abrahams leven. En Abraham geloofde. God heeft nooit aan de belofte getwijfeld door ongeloof. Wel een verkeerde invulling willen geven door middel van Hagar en Ismaël. Maar aan de belofte zelf heeft hij nooit getwijfeld door ongeloof. Ook niet toen hij Isaac moest offeren. Heb God geloofd dat hij hem ook uit de doden zou kunnen wedergeven. En dan staat er, en dat is hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Maar dat was niet zijn begin rechtvaardigmaking. Vat je dat? Gods volk wordt steeds gerechtvaardigd. Omdat ze God geloven op zijn woord. Kijk, daar heb je het nou. Daarmee ben je rechtvaardig voor God. Maar dat moet een keer een begin hebben. Als er staat dat Abraham gerechtvaardigd is geweest. Hier staat het. En hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof. Gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde. Dat het geen beloofd was. Hij het machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Maar dat was niet zijn grondrechtvaardig maken. Nou, dat was de vrucht dat hij geloofde ten volle verzekerd. Want die volle verzekerd was, komt pas na de rechtvaardig maken. Dan word je in die zekerheid des geloofs gezet. Om dat allemaal onderscheiden te verstaan, dan wordt er natuurlijk van gemaakt. God belooft, ja dat wordt dan overgeslagen. Nee, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dan komt de gelovige mens centraal te staan. Zo preken ze het allemaal in onze dagen. Het is geloofrechtvaardiging. Dat is de Arminiaanse orde. Misorde, wanorde is het. Want Gods woord leert rechtvaardiging geloof. En daarvan is God het begin. Daarvan is Christus het begin. Hij is het begin der herschepping Gods. En niet het geloof. Nee. Ja, dat hou ik vol. Omdat Gods woord mij dat leert. En als je het omkeert, dan komen ook al die afvallige bijleren. Moet maar opletten. Wat is er in de kerk allemaal aan ongerechtigheid gelegaliseerd? Het is ongelooflijk. En die handreiking met Sodom en Gomorra. Ik heb geschreven, dat is dezelfde afval als de vermenging van de godzalige stam van Seth met de verworpen stam van Kain. Precies hetzelfde. En toen volgde de zondvloed. Nou mensen, dan hebben we nog wat te verwachten. Dat je de God dat tolereert, dat ze de sodomie kersten, het homo zijn. Dan denken ze dat God dat door de vingers ziet, want dat is een onschuldige geaardheid. Daarin hoor ik de duivel spreken. Dat is voor mij een duivelse spraak. Gezaghebbend woord, dat geldt voor zulke dominees die dat leren helemaal niet meer. Hun mening hebben zij ervoor in de plaats gezet. Wat zij erover vinden om zichzelf te kunnen handhaven, om niet vervolgd te worden. Dat is het hoor, dat ligt er aan ten grondslag. Ja, dat homo zijn, dat is geheel tegen de scheppingsorde. Is geheel tegen de scheppingsorde. En dat moet tegelijkertijd preken. Want als ze dit in woorden nog recht zouden preken. En het gaat gepaard met al die kerstening van die ongerechtigheid. Dan is het alleen maar godslastering. Dan is het één grote spotternij. Want er is geen één dominee die publiek tegen de roepende zonde van kerkland en volk getuigt. Niet één. Ken niet hoor, ken echt niet. Dat is het bewijs dat ze niet van God geroepen zijn. Dat is het bewijs dat ze niet van God geroepen zijn. Want dat hoort er altijd bij. Dat gaat er altijd mee gepaard. Christus zegt, waarom zoekt gij mij te doden? Omdat ik u de waarheid zeg, omdat ik zeg dat uw werken niet vol bevonden worden voor God. Kijk, daar heb je het nou. Christus spreekt de volle raad Gods als geen ander. En dat hebben de apostelen gedaan, dat hebben de profeten gedaan. En dat hebben al Gods geroepen getuigen gedaan tot op de huidige dag. En daarom word je vervolgd. Anders niet hoor. Als je de waarheid gaat onderscheiden van de leugen, dan word je vervolgd. Als je de waarheid preekt en je laat de leugen voor wat het is, dan word je niet vervolgd. En dan kan het de woorden wel waar zijn en dat is toch een leugen, omdat je maar een halve waarheid preekt. En een halve waarheid zegt, spreekt wordt, is nog altijd een hele leugen. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof, want dan kan je niet meer in die goddeloosheid leven. Hoor. Dat is er ook mee verbonden. Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, want, dit ligt eraan ten grondslag, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijnheid voor de goddeloze gestorven. Als dat kracht doet in je leven, dan word je ook verlost van de macht der zonde. Van de macht des duivels. De heerschappij, dat is een heerschappij. Dat is een heerschappij. Maar Christus heeft ons daaruit verlost. En dan zullen wij alleenlijk roemen in God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij de verzoening, die vrijmaking hebben gekregen. Dat kinderrecht, die geest door welke wij roepen Abba Vader. Dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Want ik heb mij een volk geformeerd die me lof zullen vertellen. In en door Christus. Amen. Heren. Oh, dat het ook mag worden verstaan. Dat dat in de geloofsoefeningen ook wordt ondervonden. Want anders zal het nooit klinken. Ik roem in God, ik prijs een vuil bewoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan zijn we altijd maar op onszelf gericht. Op dat boze hart. Paulus breekt erin door. Geheel vleeselijk. En daar willen mensen dan nooit voor uitkomen. Geheel en al vleeselijk. Geheel en al goddeloos. Maar ik roem in God, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Verheerlijk aan uw naam en kracht door Jezus, wat naam. Gemeente nog zingen van het zesde zangvers. Een rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken, vreugd in God naar waarde nooit te danken. En zingt vrolijk, roemt zijn deugden tot alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt, het zesde zangvers. Van Psalm 2. Zij u genadig, de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.